Ezechiël 12 vanaf vers 21. Waar staat: wederom geschiedde het woord des Heren tot mij, zeggende: mensenkind, wat is dit voor een spreekwoord dat gij lieden hebt in het land Israël, zeggende: de dagen zullen verlengd worden en al het gezicht zal vergaan. Daarom zegt tot hen: alzo zegt de Heere Heren, ik zal dit spreekwoord doen ophouden, dat zij het niet meer ten spreekwoord gebruiken zullen in Israël. Maar spreek tot hen: de dagen zijn nabijgekomen en het woord van ieder gezicht. Want geen ijdel gezicht zal er meer wezen, nog vleiende waarzegging in het midden van het huis Israëls. Want ik ben de Heere, ik zal spreken. Het woord dat ik zal spreken zal gedaan worden, de tijd zal niet meer uitgesteld worden. Want in uw dagen, o wederspannig huis, zal ik een woord spreken en hetzelfde doen, spreekt de Heere, Heere. Verder geschiedt het woord des Heeren tot mij, zeggende: mensenkind, zie die van het huis Israël zeggen: het gezicht dat hij ziet is voor vele dagen, en hij profiteert van tijden die verre zijn. Daarom zegt tot hen: alzo zegt de Heere, Heere, geen mijner woorden zullen meer uitgesteld worden. Het woord het welk ik gesproken heb, dat zal gedaan worden, spreekt de Heere, Heere. Nou, dit zijn dan profetieën rechtstreeks in aansluiting op het voorgaande gedeelte, dat wil zeggen het eerste deel van dit hoofdstuk, waar immers in het eerste deel van het hoofdstuk enkele beelden als het ware gegeven werden, althans waarin profetieën werden uitgebeeld. Maar in hoofdstuk 12 en ook in hoofdstuk 13 en 14 komen daarna enige commentaren, waarvan dit dan de eerste twee zijn. Ik reken ze maar tot twee voor de gelegenheid. Want er staat boven in onze Bijbel profetie tegen de valse profeten, maar u zult zien dat hoofdstuk 13 daarbij ingesloten wordt in elk geval. Want het laatste deel van hoofdstuk 12 mag dan inderdaad van doen hebben met valse profeten. In het algemeen blijft dat toch heel dikwijls het geval. Maar hier in bijzonder gaat het om twee gevleugelde uitdrukkingen, vertaald met spreekwoorden. Dat staat er ook ongeveer, hè. Gaat om twee gezegden uit Israël, kennelijk uit het Israël van die dagen, met betrekking tot het profetisch woord in het algemeen. En ze hadden net zo goed uit onze dagen genomen kunnen zijn. Niet omdat we daar vaste uitdrukkingen voor hebben, maar omdat de gedachten die in deze zegswijzen zijn vastgelegd in onze dagen net zo goed gelden. De ene wordt genoemd in vers 22, de andere in vers 27. In vers 22 namelijk: mensenkind, wat is dit voor een spreekwoord? Wat is dat voor een spreekwoord? Dat gij lieden hebt in het land Israël, zeggende: de dagen zullen verlengd worden en al het gezicht zal vergaan. Een vaste uitdrukking. En het is niet zo'n heel domme, denk ik. En er zal ook wel reden zijn voor een dergelijke uitspraak. Met dien verstande dat de uitspraak in ieder geval niet van toepassing is op het woord des Heren, maar ongetwijfeld wel op zoveel zogenaamde profetie. Want dat er veel profeten, dat wil zeggen zogenaamde profeten, in Israël waren, dat is een duidelijke zaak. Dat blijkt in elk geval uit het volgende hoofdstuk en nog zo wat schriftgedeelten die over dezezelfde tijd spreken. En het idee is dan dat weliswaar er profetieën zijn of visioenen gezien worden, die vertaald met gezicht uiteraard. Hè. Wij gebruiken dan het plechtige woord visioen, dat klinkt wat mystieker, dat doet het dan beter. Hè. Maar dat betekent ook maar gewoon gezicht. En de gedachte is dan dat er wel heel wat geprofeteerd wordt, dat er gezichten zijn, dat er visionairs zijn, dat er mensen zijn die visies schijnen te hebben op de toekomst. Dan weten ze tenminste wat voor programma's zullen worden uitgezonden. Daar heb je visie voor nodig. Nou goed, laat maar zitten. Maar die mogen er dan geweest zijn. Maar de vaste uitdrukking blijft: ach, van die visioenen komt nooit wat terecht. Het loopt weer tegen het eind van het jaar. En daarmee langzamerhand ook tegen het begin van weer een nieuw jaar. En dan komt een heel vermakelijke ritueel komt weer voorbij. Namelijk, daar staat de krant weer vol met wat allerlei veronderstelde profeten, of hoe ze zich maar noemen, gezegd hebben over het jaar dat voor ons ligt. Dat is heel aardig altijd, want u en ik weten al lang niet meer wat er nu bijna een jaar geleden over het inmiddels bijna afgelopen jaar gezegd is geworden. Dus wij controleren dat toch niet. En dan gaat het maar om. Maar elk jaar gebeurt dat opnieuw. Er komt van allerlei profetie langs. Soms komt er ook wel eens wat van uit, uiteraard. Dat is logisch. Toch? Ja, ja, die kans is altijd aanwezig. Wat je ook verzint, de kans bestaat. Hè. Natuurlijk, de kans bestaat dat zoiets ook nog uitkomt. Ook, al was het maar op vanwege het toeval. Maar dat even terzijde. Maar de gedachte is dus gewoon, de dagen zullen verlengd worden. Dat wil zeggen, de tijd zal vergaan, zal verlopen. De tijd zal voorbij gaan. Want dat is de betekenis van, de dagen zullen verlengd worden. Dat weet u, hè? De tijd schrijdt voort, of zoiets. Want de tijd schijnt plechtig te lopen. De tijd schrijdt voort. Nou goed. En al het gezicht zal vergaan. Dat wil zeggen, dan is toch iedereen die profetieën vergeten. Er komt toch nooit wat van terecht. En ongetwijfeld is dat zo met heel wat waarzeggerij in de wereld in het algemeen. En zeker ook de waarzeggerij onder Israël. Want hoewel de mensheid zich de eeuwen door met waarzeggerij heeft beziggehouden, is het een duidelijke zaak dat in het algemeen daar niets van terechtkomt. En voor zover er van terechtkomt, valt een groot deel daarvan weer weg, omdat het gewoon toeval is. En een ander deel is vermoedelijk ook toeval, dus er blijft vermoedelijk heel weinig van over. En een heel klein deel heeft dan nog van doen met dat men toch een beetje inzicht heeft in de gang van zaken vandaag, zodat men ongeveer wel kan weten waar het morgen naartoe gaat. En dan heb je alles weer gehad. Want zo is dat toch, wij hechten weinig aan menselijke voorspellingen. Als die ook maar iets zouden betekenen, dan zou het heel anders gelegen zijn met de wet op de kant spelen, denk ik altijd. En dat lijkt mij duidelijk genoeg. Hè? Toch? Of niet? Ja. Als je dingen van tevoren kunt weten, dan ben je snel rijk, hoor. Neem ik aan, tenminste. Nou goed. Maar de vaste uitdrukking is, de tijd zal voorbij gaan en er komt toch niks van terecht. Dat is natuurlijk wat voor de profetie in het algemeen geldt, maar ook voor het woord des Heren. Daar zit ook iets achter, namelijk. Want het is natuurlijk zo dat het profetisch woord wat eigenaardig van karakter is. Ik zeg altijd, profetie is alleen mogelijk wanneer men als het ware boven de tijd staat, al was het maar voor de gelegenheid. Dat betekent automatisch dat in de profetie zelf tijd geen rol van overwegende betekenis meer speelt. Dat wil zeggen, het is bepaald niet meer het belangrijkste. En dat betekent dan ook dat in het verleden, ook in de Bijbelse tijd, ook in de tijd van Ezechiël, we zullen dat trouwens in het volgende hoofdstuk ook zien, dat er nogal wat profetieën gedaan zijn die weliswaar voor een deel van toepassing waren en betrekking hadden op de dagen van Ezechiël in dit geval, maar waarvan een ander deel, en soms zelfs ook het hele geheel alsnog, van toepassing blijkt te zijn of zal blijken te zijn op gebeurtenissen die nu nog steeds toekomst zijn. In dat verband kan men dus altijd zeggen, ja, dat heeft de heer wel gezegd, maar we gaan eeuwen voorbij en er gebeurt toch niks, enzovoorts. Hè. Dat kan ook nog. Neemt echter niet weg dat op Gods tijd, en dat is een redelijk vaste uitdrukking in de Bijbel, te zijner tijd, dat op Gods tijd inderdaad de dingen dan toch gebeuren zullen. En wat hier in het bijzonder door de Heer gezegd wordt, is dat de dingen die hier voorzegd zijn geworden, met name voorzegd worden door Ezechiël en aan de andere kant ook door Jeremia, dat die inderdaad binnen afzienbare tijd en zelfs binnen dezezelfde generatie vervuld zullen worden. En daar gaat het maar om. De toelichting die de Heer zelf geeft, want dat spreekwoord, daar zal niks van terechtkomen. Zeggen de volgende verzen vervolgens, want er staat, daarom zegt tot hen, vers 23, alzo zegt de Heer, Heere, ik zal dit spreekwoord doen ophouden, dat zij het niet meer ten spreekwoord gebruiken zullen in Israël. Maar spreek tot hen, de dagen zijn nabijgekomen en het woord van ieder gezicht. Dat wil zeggen, de dagen zijn nabij gekomen, de dagen waarin de profetie, dan wel het visioen, vervuld zal worden. En elk woord daarvan is de gedachte. Hè? De dagen zijn nabij gekomen en het woord van ieder gezicht is nabij gekomen. Er worden ook alternatieve vertalingen voorgesteld, zo van woord had moeten zijn, in dit geval gebeurtenis of iets dergelijks. Dat zou ook nog kunnen, maar het verandert aan de strekking van de zin toch niks. De gedachte is dat wat God gesproken heeft, dan wel wat heeft laten zien, zal inderdaad binnen afzienbare tijd vervuld worden. Waarmee in één keer dat spreekwoord uit, laten we zeggen, uit de woordenlijst verwijderd wordt. Vers 24, want geen ijdel, geen leeg gezicht zal er meer wezen, nog vleiende waarzegging. En dit is waarzegging, of gezicht in vers 24, dat weliswaar niet ontkend wordt. Dat wil zeggen, er wordt niet ontkend dat die waarzegging of die visioenen er zijn. Maar wat gezegd wordt, is dat deze niet meer zullen voorkomen. Het zijn namelijk waarzeggingen of visioenen die niet voortkomen uit de Heer zelf. Met andere woorden, het idee dat er mensen zijn die beweren visioenen te zien, dat is niet onbijbels, dat gebeurt nou eenmaal. En zelfs is er waarzeggerij, gebeurt ook eenmaal, nou eenmaal. Alleen die waarzeggerij blijkt ijdel te zijn, dan wel vleiend. Of het gezicht, het visioen, blijkt ijdel, dan wel vleiend te zijn. Het zijn twee uitdrukkingen die gebruikt worden. Ijdel gezicht en vleiende waarzegging. Het is uiteraard gewoon een synoniem parallelisme. Dat betekent dus dat je de woorden kunt verwisselen. Hè? Vleiend gezicht of ijdele waarzegging, maakt niks uit. Er komt het volgende hoofdstuk op terug. Vandaar dat men kennelijk die indeling in pericopen zo gemaakt heeft. Maar de gedachte is dat deze visioenen, dan wel deze waarzegging, niet voortkomt van de Here, maar ergens anders vandaan. En voordat we nou meteen roepen, het komt van de duivel, dan zegt de Bijbel zelf, het komt uit het hart van de mens. Hetgeen niet uitsluit dat het dus toch van de duivel komt. Maar ik ben niet geneigd hem meteen alle eer te geven. Dus de kans is het groot dat het inderdaad voortkomt uit de mens zelf. Daar komen wij nog op, maar dat is het volgende hoofdstuk. Dus schuif ik dus nog even voor me uit. Maar de Heer zegt, dit ijdele gezicht zal er niet meer zijn. En vleiende waarzegging heet het. Omdat het, het wordt nou eenmaal waarzegging genoemd. Want daar moet het nou eenmaal voor doorgaan. Maar het is vleiend, het wordt vleiend genoemd. Omdat daarin dingen worden aangekondigd die inderdaad vleiend zijn voor de toehoorders. Dat wil zeggen, het is, het is een soort profetie. Maar dan er slechts op gericht om de mensen in hun eigen ideeën te bevestigen. Daar komt het op neer. Ik bedoel, zo de meerderheid van het volk in die dagen denkt, Jeruzalem zal niet verwoest worden, dan wel de Heere zal wel zorgen dat Jeruzalem overeind blijft. Dat heeft hij per slot wel eens vaker gedaan, enzovoorts. En dus komen er allerlei profeten die precies dat profeteren, en dat zijn dan meteen de grote jongens, dat begrijpt u wel. Ze bevestigen de mensen in hun eigen gedachten, en dus worden zij geëerd en gevierd, zo heet dat. Bijvoorbeeld. Nee, was je niet populair, maar dat, zo gaat het nou eenmaal. Ik zeg altijd, als je als voorganger populair bij de mensen wil zijn, moet je ze wet prediken. Er valt er wel een gedeelte af, maar de meeste mensen, van u niet uiteraard, maar de meeste mensen zijn u dus ook niet, hè, dat begrijp je. Die reden, wij prediken niet de wet, dus ja. Maar de genade, dat impliceert dat wij andere genade zouden geven. De genade ontvangen gaat nog. Als het helemaal niet anders kan, dan moet dat maar. Maar andere genade geven, ja, dat is toch wel problematischer. Dus heeft men liever de wet, die kan men dan meteen anderen opleggen, is ook het idee. En dat maakt de wet populair. Nou goed. Maar hier gaat het om vleiende waarzegging. De term wordt later nog een paar keer gebruikt in het volgende hoofdstuk ook. Dus woord wat geacht wordt van de Here te komen. Om de mensen over hun bol te strijken, om ze in slaap te sussen. Zo ze eindigen ook allemaal met gaat u maar rustig slapen. Komt dat toch ook weer vandaan? Nou goed, even rondkijken wat de gemiddelde leeftijd hier is. Hè? Nee, die heeft het wel eens gebruikt, maar dat bedoel ik niet. Gaat u maar rustig slapen. Ja, precies ja. Dat was voor de Tweede Wereldoorlog. Een paar dagen later liepen de Duitsers Nederland binnen. Maar van tevoren werd, gaat u maar rustig slapen, is niks aan de hand. Zo doe je dat. Nou goed. Vermoedelijk ook alleen maar bedoeld om het volk zo lang mogelijk rustig te houden. Maar vooruit. Hij moet het nog vaak horen. Ja, maar. Dus geen ijdel gezicht zal er meer zijn. De gedachte is namelijk dat juist dit ijdele gezicht op termijn de oorzaak is van dit spreekwoord. De dagen zullen verlengd worden en al het gezicht zal vergaan. Maar het gevolg is dat diezelfde uitdrukking die zijn oorsprong vindt in de eerste plaats in al deze onzin, vervolgens wordt toegepast op het woord des Heren. Daar gaat het om. Dat gebeurt in onze dagen natuurlijk ook, waarin zoveel godsdiensten zoveel onzin verteld wordt. zal de Bijbel dus ook wel onzin wezen. Zo is het ongeveer, hè? Nou goed. Maar vers 24 zegt de Heer dus: er zal geen ijdel gezicht meer wezen, nog vleiende waarzegging in het midden van het huis Israëls. Nee, het hele huis Israëls zal verdreven worden, zelfs buitenslands, en draagt dan officieel de naam Israël ook niet eens meer. Dus het kan ook niet meer. Want, vers 25, want ik ben Jehovah, ik ben de Heere. Ik wijs er maar eens op dat juist die naam Jehovah in verband staat met het spreken Gods. Als hij spreekt, heet hij altijd Jehovah. Zo is het nou eenmaal. Dus ik ben Jehovah, ik zal spreken. Het woord dat ik zal spreken zal gedaan worden. Of beter, het woord dat ik zal spreken zal gedaan worden. Met een steek boven water voor de andere sprekers, die achteraf blijken stom te zijn. Dat zijn de stomme afgoden dan eventueel, hè. Nou goed, ik ben de Heere, ik zal spreken, het woord dat ik zal spreken zal gedaan worden en zal niet meer uitgesteld worden. Dat de tijd mag u dus rustig weer doorstrepen. Hè? Een kommaatje ertussen lijkt me wel goed, of enig ander leesteken, dat kan me niet zoveel schelen. Maar daar heb ik ook weinig verstand van, moet ik zeggen. Maar gewoon het woord dat ik zal spreken zal gedaan worden, zal niet meer uitgesteld worden. Er is niks moeilijks aan. Zal gebeuren. Want in uw dagen, o wederspannig huis, zal ik een woord spreken en hetzelfde doen, spreekt de Heer Heere. Dat is dus in ieder geval in één generatie. In dezezelfde generatie zou het woord gesproken worden en gedaan worden, is de gedachte. Uit de zin valt eventueel op te maken dat dat toch niet zo gebruikelijk is. Want in veel gevallen, zoals gezegd, blijkt dat de Heer weliswaar een woord spreekt, maar dat er soms generaties, vele generaties, er soms zelfs duizenden jaren overheen gaan voordat het zover is. Zoals bijvoorbeeld die profetie van: laat ons mens maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Duurde 4000 jaar voordat hij er kwam. En de mens werd ongeduldig en zei: kom, laten wij onszelf maar in die positie stellen. Intussen. Toch of niet? Zoiets. En verder, voor zover hier sprake is van profetieën over de aanstaande verwoesting van Jeruzalem, ze zullen alsnog vervuld worden, deze profetieën. En inmiddels, als je mij vraagt, ook binnen een generatie, maar nou vanaf nu gerekend. Voor het gemak. Maar dan zijn we toch iets van 2500 jaar verder. Meer dan 2500 jaar. Maar dat het binnen een generatie gebeurt, dat is erg snel, eigenlijk. En niet omdat de Heer laks is, maar omdat de Heer nou eenmaal ruim van tevoren deze dingen aankondigt. Zou men als een zegen moeten beschouwen, maar het wordt meteen verkeerd uitgelegd. Zo van: de Heer zegt dat wel, maar dat er komt toch niks van terecht, is dan het idee. Maar de Heer zegt: ik zal een woord spreken en hetzelfde doen. In uw dagen, in dit wederspannig huis, in dezezelfde generatie dus. De Heer zegt: ik zal het doen, is de gedachte. In antwoord op het spreekwoord van: er komt toch niks van terecht. En dan verder meteen vers 26. Verder geschiedde het woord des Heren tot mij zeggende: mensenkind, zie die van het huis Israëls zeggen: het gezicht dat u ziet is voor vele dagen. En hij profeteert van tijden die verre zijn. Dat is de variant op de uitspraak van vers 22. In vers 22 is de gedachte: er komt helemaal niks van de visioenen terecht. Al het gezicht zal vergaan. In de zin van: er zal nooit wat van vervuld worden. Maar de variant in vers 27 is: het zal wellicht wel vervuld worden. Het wordt niet ontkend, maar er wordt gezegd: maar het kan nog heel lang duren. U weet wel. Toch? Er valt weinig aan uit te leggen, denk ik, omdat in principe natuurlijk beide termen in onze dagen, althans beide gedachten in onze dagen, minstens even populair zijn. Namelijk, profetisch woord komt sowieso toch niks van terecht. Als er al wat van terecht kwam, dan beschouwt men het niet meer als profetisch woord. Maar zegt men: nou ja, dat is natuurlijk pas geschreven na de gebeurtenissen. Toch? Zo gaat het. Met name in Daniël doet men dat, omdat juist Daniël uitgebreide profetieën bevat die inmiddels al lang en zelfs al voor de eerste komst van Christus vervuld zijn geworden, met betrekking tot Babylonisch En Medo-Persisch en Grieks en vervolgens Romeins wereldrijk enzovoorts, die zijn zo duidelijk vervuld geworden dat men ze achteraf wegredeneert in de eerste plaats door te zeggen, nou ja, dat is natuurlijk pas na die dagen geschreven. En anderen die dat niet durven te zeggen, die doen het nog anders. Die proberen die profetieën zo ingewikkeld te maken dat ze ergens anders op zouden slaan enzovoorts. En dan kun je helemaal niet meer vinden dat ze ooit vervuld zijn geworden. Worden ze zo ingewikkeld gemaakt dat je er gewoon als leek, hè, zonder uitgebreide geschiedkundige kennis, er helemaal niks meer mee kunt. Dat is ook een truc die nogal eens gebruikt wordt. Maar de gedachte blijft natuurlijk, aan de ene kant, och, profetisch woord betekent allemaal niks. Het is gewoon toch pas achteraf geschreven. En de in meer orthodoxe kring, waar men niet meteen de Bijbel helemaal durft te ontkennen. In het hart doet men dat wel, hoor. Maar men durft er niet hard op te zeggen, uiteraard. Nou ja, zo is dat dikwijls. En daar schuift men de dingen gewoon naar een verre toekomst, zodat ze automatisch net zo goed van geen belang meer zijn. Want of ze nou zullen vervuld worden over heel lange tijd of helemaal niet, maakt voor ons vandaag natuurlijk helemaal geen bal meer uit. Dat is eigenlijk het idee. Het is niet helemaal correct, dat idee, maar dat idee heeft men er nou eenmaal bij. En dus geeft de heer commentaar. Hij zegt, men zegt wel in Israël, het gezicht dat is iets is voor vele dagen. Hij profiteert van tijden die verre zijn. En inderdaad, tot op zekere hoogte is dat natuurlijk ook juist. Want een belangrijk deel, een belangrijk aspect, en misschien het grootste deel zelfs wel van deze profetie, zal alsnog vervuld worden, inderdaad in een verre toekomst. Daar kunnen we ook nauwelijks omheen. Omdat eigenlijk dat in Ezechiël 13 ook nogal letterlijk gezegd wordt. Ik hoef wat dat betreft alleen maar te wijzen op de uitdrukking Dag des Heren in vers 5. Dan wordt u geacht meteen te begrijpen dat wat hier allemaal gezegd wordt wel degelijk van toepassing is op de dagen van de wederkomst van Christus. Als de term Dag des Heren ooit ergens op van toepassing is, is het op de tijden waarin de Heer zelf oordeel over Israël en de volkeren zal brengen. En dat is nog toekomst. Toch? Dus het is inderdaad voor verre. Maar het neemt niet weg dat ondanks dat het voor verre tijden is, het niettemin in diezelfde dagen ook vervuld zou worden. Enzovoorts. Nou, dat verschijnsel uit de profetieën kennen we hopelijk langzamerhand. Talloze profetieën werden vervuld in de dagen van de Heer Jezus. Dat weten we zeker, omdat het er gewoon bij staat dat het zo is. Aan de andere kant weten we minstens even zeker dat diezelfde profetieën alsnog hun vervulling zullen hebben in de toekomst. En daar gaat het maar om. Te zeggen dat het dus voor verre is, verre tijden, is niet geheel ten onrechte. Maar er de conclusie aan verbinden dat het dus niet voor die dagen bestemd is, dat is een hardnekkig misverstand. U weet toch hoe het is met bijvoorbeeld Psalm 2. Waarom woeden de volken en bedenken de natie in ijdelheid enzovoorts. Wij weten heel zeker dat het van toepassing zal zijn op de dagen van de 70ste week van Daniël. En wat er verder volgt, de dagen van de grote verdrukking enzovoort. De dagen dus van de wederkomst van Christus. Neem niet weg dat in Handelingen 4 staat dat het in die dagen van toepassing was dan wel vervuld werd. Toen Joden en heidenen via Herodes en Pilatus één werden in hun vijandschap tegen God en zijn gezalden. Staat er gewoon bij. In Handelingen 4 staat bij dat het de vervulling is van Psalm 2. Maar niettemin is het tegelijkertijd een illustratie van de wijze waarop diezelfde Psalm 2 in de toekomst alsnog vervuld zal worden. Waarbij de leider van Israël, of wat er voldoen moet gaan, en de leider van het heidense wereldrijk inderdaad tot overeenstemming zullen komen in een gemeenschappelijke vijandschap. Haat, zou mijn vader gezegd hebben, tegen God en zijn gezalfden. Daar gaat het maar om. Meerdere toepassingen dus van dezelfde profetie. Maar hier in Ezechiël 12... zegt de Heer uitdrukkelijk, daarom zegt tot hen, vers 28, alzo zegt de Heer Heerig, geen mijner woorden zullen meer uitgesteld worden. Het woord het welk ik gesproken heb, dat zal gedaan worden, spreekt de Heere Heere. En eigenlijk is het gewoon een herhaling van wat in vers 25 al stond in verband met dat voorgaande spreekwoord. Het zal niet meer uitgesteld worden, stond daar, en hier in vers 28 staat het ook. Het antwoord op beide spreekwoorden is, het zal in uw generatie vervuld worden. Niet uitgesteld, Het zal ook niet voorbij gaan. Integendeel, het zal gerealiseerd worden. Dezezelfde dingen overigens zijn kenmerkend altijd geweest, de hele geschiedenis door, tot in onze dagen, voor de wijze waarop de mens, en in het bijzonder de religieuze mens, religieus moet je zeggen, geloof ik. Wie hoorde ik nou laatst weer? Lodi van de Kamp, de rabbijn. Die had het over religieuze zaken enzovoort. Is dat de Jiddische uitspraak van het woord religieus? Ik weet het niet. Hè? Ken je die eigenlijk of niet? Ja? Oh ja. Daar staat het dus op de verkiezingslijst van het CDA.
Is dat zo?
Ja, zeg maar. Ergens in Amsterdam voor de een of andere deelgemeenteraad of zo. Ja, ja, dat is een lid van het CDA geworden.
En het Partij van Binnenkant, dat is dan ook op een lijst.
Gebeurt het? Ja, Partij van de Arbeid kan, want die wordt niet geacht religieus te zijn. CDA wordt geacht christelijk te zijn. En een rabbijn wordt toch niet geacht christelijk te zijn. Toch of niet? Nou goed, dat kwam hij dan uitleggen.
Maar en Rooskatholiek en protestant en joden gaan allemaal met de Bijbel.
Ja, ja. Toen ik later aan de andere kant uitleg hoorde over christendom, christenheid en wat eronder verstaan werd, toen voelde ik me ook helemaal niet aangesproken. Of ik had ook helemaal niet het idee dat ik daarbij hoorde. Dus ja. Met andere woorden, zolang ik er maar geen lid van ben, kan Lodi van de Kamp wel lid worden van het CDA. Nou goed, laat maar zitten.
Lid van de 75.
Nou goed. Nee, denk ik het ook niet. Nou goed, daar ging het nou even niet over. Maar ik wilde zeggen, onder religieuze mensen, die dat profetisch woord nog altijd op precies dezelfde wijze behandeld wordt. En het is ook altijd op dezelfde wijze gebeurd. Want ja, mensen die helemaal niet religieus zijn, die willen van profetisch woord uiteraard helemaal niks horen. Voor hen bestaat dat uiteraard niet. Hè? Vandaar dat juist, om heel dichter bij huis te blijven, dat juist in christelijke kringen men het profetisch woord zo weinig serieus neemt. Anderen kennen sowieso de Bijbel niet, verwerpen heel de Bijbel. Maar zij die zeggen in de Bijbel te geloven, moeten over het algemeen van profetisch woord, zoals wij het dan gemakshalve nu noemen, helemaal niks hebben. En in de praktijk blijkt ook dat uiteindelijk de verschillen, ja, ik zeg het nu heel algemeen, daarom is er een heleboel ook tegenin te brengen, maar ik waag het erop. Maar in het algemeen is het dan ook zo, althans enige jaren geleden was het zo, laat ik het zo zeggen dan. Ik houd het niet helemaal goed bij. Maar enige jaren geleden was het zo dat het grote verschil tussen orthodox-reformatorische kring en aan de ene kant en evangelische, vrij evangelische kring aan de andere kant ook eigenlijk alleen gelegen was in, of althans hoofdzakelijk gelegen was in de wijze waarop men profetisch woord interpreteerde. Of interpreteerde. Ik kan beter zeggen, het had van doen met de mate waarin men profetisch woord accepteerde. Dat is misschien meer to the point. Dat wil zeggen, in evangelische kring accepteerde men profetisch woord. In ieder geval veel meer dan in orthodox-reformatorische kring, waar men van profetisch woord in het algemeen zelfs helemaal niks wil hebben. Ja, hooguit gelooft dat er ooit een keer een jongste dag komt. Maar dat is waarschijnlijk niet eens door de Bijbel ingegeven, maar door het idee dat het zo toch niet oneindig kan doorgaan. Hè? Moet toch een keer een eind aankomen. En dat het dan ook in de Bijbel staat, dat is dan mooi meegenomen. En daar blijft het in de praktijk ook wel bij. Maar wanneer men hen erop aanspreekt, zal blijken dat zij deze beide zegswijzen hanteren. Eén van beide. Maar in ieder geval de laatste, namelijk, kan nog heel lang duren. En daar schuift men de dingen dus verder mee weg. Wij vinden trouwens dit probleem ook daadwerkelijk genoemd. In bijzonder bij de apostel Petrus. Altijd wel aardig om aan te halen. Al was het maar weer om te laten zien hoe er niks nieuws is onder de zon en hoe zoveel omstandigheden, maar ook leerstellingen in de tijden van het Nieuwe Testament zo zonder meer ontleend zijn aan oud-testamentische leerstellingen dan wel omstandigheden. En dan ben ik inmiddels in 2 Petrus hoofdstuk 3. een hoofdstuk wat eigenlijk in zijn geheel daarover gaat. Over dit verschijnsel dat het profetisch woord lijkt te zijn alleen over verre tijden. Hij profeteert van tijden die verre zijn. En zijn visioen is nog voor vele dagen enzovoorts. Want in 2 Petrus 3 staat... vanaf vers 1 dan maar. Deze tweede zendbrief, geliefde, schrijf ik nu aan u, in welke ik door vermaning uw oprecht gemoed opwekken. Als je geen oprecht gemoed hebben, zal het ook nooit opgewekt worden namelijk. Waarin ik uw oprecht gemoed opwekken, opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn. Gewoon een verwijzing dus naar het profetisch woord. En dus in de eerste plaats gewoon het oud-testamentische profetisch woord. Daar verwees de apostel al naar toen hij sprak over tegenwoordige waarheid in hoofdstuk 1. En ik ga natuurlijk nu weer buiten mijn boekje voor vanavond. Maar ik blijf wel binnen een boek, laat ik het zo zeggen. In hoofdstuk 1 namelijk spreekt de apostel over tegenwoordige waarheid in vers 12. 2 Petrus 1 vers 12. En daarna zegt hij waar die tegenwoordige waarheid vandaan komt. Dat wil zeggen de waarheid met betrekking tot de tegenwoordige tijd. Namelijk in de eerste plaats werd de waarheid voor de tegenwoordige tijd uitgebeeld in de verheerlijking van Christus op de berg met Mozes en Elia, zegt hij. Dat was dus een soort visioen. In ieder geval was het een gezicht. Alleen het was nogal letterlijk. Hebt u dat? En het tweede punt is, tegenwoordige waarheid wordt ontleend aan het profetisch woord. Dat zeer vast is, vers 19. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, enzovoorts. En dat zijn uitspraken, niet over de wederkomst van Christus, maar uitspraken over de tijd waarin die wederkomst van Christus nog niet plaatsvindt. Lijkt mij duidelijk. En dat ik het aanhaal is omdat er zo dikwijls overheen gelezen wordt, omdat wij zo oppervlakkig lezen en denken bij profetisch woord, dat gaat alleen over de toekomst, over de wederkomst van Christus. Maar heel de Bijbel is uiteraard profetisch woord, want God spreekt altijd over toekomende dingen, zegt hij zelf. Is per definitie zo. En onze tegenwoordige bedeling is dus net zo goed vervulling van profetisch woord. Alleen zegt de apostel er dan bij, met grote nadruk, dat je natuurlijk wel moet beseffen dat geen profetie van eigen uitleg is, maar dat men profetie met profetie zou vergelijken, omdat ze elkaar aanvullen tot één groot geheel. Doet men dat niet en verzandt men in losse teksten of zelfs losse woordjes, ja, dan vind je natuurlijk uiteindelijk helemaal geen Bijbelse waarheid meer, is de gedachte. En dan hou je ook geen profetisch woord meer over, alleen nog woorden die inhoudsloos zijn en daarom ook onmogelijk profetisch kunnen zijn. Maar dat even terzijde. Maar profetisch woord dus, in elk geval. En daarna hebben we hoofdstuk 3, aan het eind van de brief. Daar spreekt hij dan niet over tegenwoordige waarheid, maar over toekomende waarheid, wat nu nog toekomst is. En dus vers 2, opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons onderwijs, ons gebod. Ons, meervoud kennelijk, ons die des heren en zaligmakers apostelen zijn. Dat wil zeggen niet alleen Petrus en geen majesteit of bescheidenheidsmeervoud of zoiets, maar gewoon meervoud, de apostelen. Paulus zou ze noemen de apostelen en profeten in Efeze 3. Men zou die woorden indachtig zijn, dat profetisch woord dus in het algemeen, Oude Testament. En ook het onderwijs in nieuwtestamentische tijd, want dat zijn ze bij elkaar dan, hè? De woorden van de heilige profeten, tevoren, in oudtestamentische tijd. De tijd wordt heel dikwijls aangeduid met de term tevoren. En daarna ons gebod, onze leer, ons onderwijs, dat namelijk van de apostelen, dan ben je dus in nieuwtestamentische tijd, en die apostelen worden net zo goed profeten genoemd, dus het gaat om profetisch woord in het algemeen, alles bij elkaar, en wanneer men die woorden gedachtig is, dan zou men weten over de toekomst van, toekomst des Heren, laat ik het zo zeggen. En dan waarschuwt de apostel en zegt, Dit eerst wetende dat in het laatste der dagen, en volgens dezelfde apostel zijn die laatste dagen al lang geleden begonnen. Al in eerst 1 Petrus 1 gebruik je de term deze laatste dagen. U weet wel over dat lam dat geslacht is en geopenbaard is in deze laatste dagen om uwentwil enzovoorts. Die laatste dagen zijn immers de dagen die begonnen zijn met de opstanding van Christus. Nieuw verbond, gewoon naar de tijd van het nieuwe verbond. Laatste deel, tweede of laatste deel van de heilsgeschiedenis. Nou goed. En er staat dan dit eerst weten dat in het laatste der dagen spotters komen zullen die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zeggen waar is de belofte zijn de toekomst. Niet zo waar is die belofte, zoek hem eens op. Maar de gedachte is, men kent de belofte, maar men gelooft er niet in. Er komt niks van terecht. Wat komt er nou van terecht, is dus het idee. En het leuke van zulke uitspraken is dat deze uitspraak alleen van toepassing gebracht kan worden op de tijd vanaf de opstanding van Christus, want toen zijn de laatste dagen begonnen, tot aan de wederkomst van Christus, want dan hoeft men niet meer te zeggen, waar blijft de belofte zijn de toekomst? Die heb je toch, hè? En over welke tijd gaat het dus? Ja, de tijd van de langmoedigheid onze zeren, of hoe het maar heten mag, verderop in het hoofdstuk. Onze tegenwoordige bedeling, dus dat is makkelijk genoeg, hè? Ja, tot aan de wederkomst uiteraard. Want ze vragen, waar komt er nou van terecht van die belofte over zijn wederkomst? Dus het kan nooit van toepassing zijn op de dagen daarna. Dus onze dagen, hooguit tot en met de 70ste week van Daniël, met betrekking tot het Joodse volk dan. En voor degenen die het zo graag op het Joodse volk van toepassing brengen, deze brief, blijft er dan verder weinig tijd over. Of het is gewoon onze hele tegenwoordige bedeling, en dat is hem uiteraard gewoon, hè? Tegenwoordige waarheid. Waar is de belofte zijn de toekomst? Dat wil zeggen, die toekomst is vertaling van het woord voor aanwezigheid, hè? Parousia, normaal gesproken aanwezigheid. Implicerend zijn wederkomst, hè? Uiteraard. Dat is wat hij beloofd heeft, maar er komt niks van terecht. Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo. Van het begin der schepping. Of blijven alle dingen gelijk van het begin der schepping. Dat is het idee. En dat kan een mens makkelijk zeggen. Levend ergens in de gedurende de heilsgeschiedenis van pakweg een jaartje of 7000, terwijl die mens hooguit enige tientallen jaren oud wordt, en die kan makkelijk zeggen, alle dingen blijven zo, dat blijft altijd gelijk, vanaf het begin der schepping. Zijn nog gelovigen ook, ze geloven zelfs niet eens in evolutie, maar in de schepping. Leuk, hè? Zijn nog orthodoxen, zal ik maar zeggen, fundamentalisten, ook dat nog. We zeggen, alle dingen blijven gelijk vanaf het begin der schepping. Toch? Nou ja, dat is natuurlijk grootspraak, want van voor onze geboorte weten wij sowieso niks. He? En bovendien is het een misverstand, omdat het woord Gods uiteengezet heeft, hoe de dingen inderdaad niet gelijk gebleven zijn, en hoe er op bepaalde tijden inderdaad grote veranderingen misschien niet meteen in heel de kosmos, maar dan toch op zijn minst in de samenleving plaatsvonden. En dat ziet men kennelijk dan over het hoofd. Nou goed. Er wordt nader op ingegaan op een hele andere plaats, namelijk in Hebreeën onder andere. Waar staat dat God de eeuwen gemaakt heeft. En daarna wordt verwezen naar gebeurtenissen in de heilsgeschiedenis die inderdaad een andere eeuw of andere omstandigheden inluiden. Zoals daar zijn de zondvloed, Noach enzovoort, de roeping van Abraham enzovoort. De uittocht uit Egypte zijn belangrijke gebeurtenissen geweest in de heilsgeschiedenis enzovoort. En het bleef dus niet allemaal gelijk. God deed wat en in de toekomst zal hij ook wat doen, in zijn wederkomst namelijk. Maar men gelooft er kennelijk hier niet in. En daarna staat er ook waarom ze er niet in geloven. Omdat zij niet willen. Want willens is dit hun onbekend. Dat is het vaste Bijbelse gegeven. Je zou haast zeggen dat Paulus het geschreven zou hebben. Dat is natuurlijk niet zo. Maar Paulus spreekt over zijn eigen onwetendheid. Hij zegt, ik heb het in onwetendheid gedaan. Hij wist het ook niet. Maar hij zei, dat kwam door mijn ongelovigheid. En dat is dus waar het om gaat. Men wil het niet geloven en daarom weet men het niet. Dan gaat het maar om. Dat is een van de problemen die wij ook hebben. Wij misschien niet, maar die men dikwijls heeft met de Bijbel. Men kan er niks mee, men leert er ook nooit wat uit. Om de eenvoudige reden dat men altijd maar bezig blijft om te proberen, heel goed bedoeld, maar om te proberen Bijbelse gedachten te plaatsen in het eigen, denkkader. Of hoe heet zoiets, in de eigen filosofie. Het moet daar op een of andere wijze ergens in passen. U weet wel, een stukje van de puzzel. Het past nergens aan en dus gooit men het aan de kant. Vergeet het. Maar ja, zo, dat geldt daarna voor alle stukjes. Ze passen namelijk nooit. Toch? Wij zouden de Bijbel niet inpassen in onze gedachten. Wij zouden onze gedachten aanpassen aan de Bijbel. Dat is de Bijbelse idee. En dat doet men op grond van geloof. Men onderwerpt zich dan aan het woord Gods. En als men het woord Gods wil inpassen in de eigen filosofie, dan doet men precies andersom. Dan probeert men de Bijbel aan de eigen filosofie te onderwerpen. En dan blijft men onwetend over de inhoud van de Bijbel, uiteraard. Heel simpel. En dat is ook wat hier staat. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn. Kijk, men houdt vol. Alle dingen blijven altijd gelijk. Altijd gelijk gebleven vanaf het begin der schepping. En dus is er een boel ontgaan. Komt in de gedachten niet op. Past er niet in. Enzovoorts. En zo is het in de wetenschappelijke wereld ook. Nog steeds. Bepaalde dingen dringen nooit door. Eenvoudig omdat men er geen ruimte voor heeft. Men kan het nergens plaatsen. En men gaat er overheen. Nou goed. Maar dan zegt de apostel wel, in het verleden is de hele wereld een keer vergaan. En pakt het maar meteen groots aan. Hemel en aarde ooit een keer zijn vergaan. Dat is niet eens in de dagen van de zondvloed, hoewel de term hier staat. Maar in de dagen van een zondvloed. En die was nog veel groter. Die van, voor de dagen van Adam eigenlijk dus, hè. En daarna voegt hij eraan toe, en de hemel en aarde die nu zijn, zullen ook vergaan. Echter niet door water, niet in een tijdelijk oordeel, maar dan door vuur, namelijk in een definitief oordeel. En de route daarnaartoe begint bij de wederkomst van Christus. En wordt uiteindelijk vervuld op de jongste dag, uiteraard. Waarmee de apostel in de volgende verse, in het laatste deel van het hoofdstuk, dus feitelijk een periode van meer dan 1000 jaar samenvat. En ik kan dat makkelijk doen, hij beschouwt het gewoon als oordeel Gods. En voegt het allemaal bij elkaar, zonder onderscheid te maken tussen oordeel over de gemeente voor de rechterstoel van Christus, oordeel over Israël, oordeel over de volkeren, of oordeel over de gehele aarde uiteindelijk zelfs. Hij maakt het onderscheid niet en spreekt gewoon over het oordeel Gods. Nou goed, want dat staat ooit een keer te gebeuren. Daarna zegt de apostel ook dat het inderdaad nog wel even kan duren, maar hij zegt niet dat het misschien nog wel lang kan duren. Hij zegt, het kan nog wel even duren, maar dat doet weinig ter zake. Men zou het als positief zien en men zou het er niet verwijten. Integendeel, het gaat over de langmoedigheid Gods dan. En waar men dus eventueel, al of niet terecht, het uitblijven van de vervulling van het profetisch woord aan God verwijt, gaat het in werkelijkheid om de langmoedigheid Gods. En gaat het dus om positieve dingen waarvoor men dankbaar zou zijn. En dat geldt in onze dagen uiteraard nog steeds. Ja goed, ik ga er niet uitgebreider op in, want ik neem aan dat het schriftgedeelte wel bekend is. Een ander schriftgedeelte wil ik toch ook nog even noemen. Dat is uit Openbaring hoofdstuk 10. Wij hadden het namelijk over uitstel. Dat is het woord wat gebruikt werd in Ezechiël 12. Namelijk, het zal niet meer uitgesteld worden. Dat was in vers 25. Het zal niet meer uitgesteld worden. En in vers 28. Mijn woorden zullen niet meer, of geen mijn woorden zullen meer uitgesteld worden. In 2 Petrus wordt dat genoemd als traagheid van God, laksheid dus eigenlijk van God. Dat is een wat negatievere manier om uitstel te beoordelen. En in Openbaring 10 vinden we iets dergelijks. Het woord uitstel vinden wij weliswaar niet in de Statenvertaling, maar wel, voor zover ik mij herinner, in de vertaling van het NBG. Namelijk in Openbaring 10 vers 6 is dat. Daar is sprake van een engel. Vers 5. De engel die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn hand op naar de hemel en hij zwoer bij dien die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is. Wie het verschil weet mag het zeggen, want volgens mij is het precies hetzelfde. Maar vooruit. En de zee en hetgeen daarin is, dat er geen uitstel, zegt dan de nieuwe vertaling, dat er geen uitstel meer zal zijn. In de Statenvertaling staat dat er geen tijd meer zal zijn. De vertalers van het NBG hebben het achteraf nodig gevonden om dat woord tijd te vervangen door het woord uitstel. Ik vind dat wel een goed idee eigenlijk, op zich. Al is het dan toch niet een erg letterlijke vertaling. Maar het is wel degelijk de gedachte van het vers namelijk. Het probleem is namelijk dat men een hele filosofie opgehangen heeft aan dit vers in de Statenvertaling. Namelijk, er zal geen tijd zijn. Zo van de tijd houdt een keer op. En men beschouwt sindsdien de eeuwigheid als het afwezig zijn van tijd. En het is tamelijk naïeve, vind ik persoonlijk. Nee, maar ik vind het een naïeve redenering. Degenen die eraan vasthouden vinden het hoogst intellectueel. Echt waar. Omdat zij daarmee de indruk wekken zich een wereld te kunnen voorstellen waarin geen tijd voorbij gaat. Dat kunnen ze echter niet, ze doen echter wel alsof. Het klinkt erg hoog, hè? Maar het is natuurlijk verschrikkelijk dom eigenlijk. Want eeuwigheid is niet de afwezigheid van tijd, maar precies het tegenovergestelde. Hè? De overvloed aan tijd namelijk. Dat is wat het is. En omdat de vertalers gedacht hebben toch maar een eind te moeten maken aan dat soort vreemde filosofieën, omdat die filosofieën sowieso onbijbels zijn, hebben zij vervolgens het woord tijd vervangen door het woord uitstel. Daarmee de zin verklarend. En dat was hun uitgangspunt, dat wilden zij ook met hun vertaling. En in dat geval is dat het verstandigste wat ze doen konden, inderdaad. Maar er staat een woord voor tijd, maar niet een woord voor tijd in de absolute zin, chronos, maar een woord voor tijd in de relatieve zin, in de zin van tijdsperioden. Niet de tijd als zodanig, maar tijd zoals die gemeten kan worden. Als u begrijpt wat ik bedoel. En in precies dezelfde twee toepassingen gebruiken wij het woord tijd ook. In ons gewone Nederlands. Alleen het aardige van het Grieks was dat men daar inderdaad dan ook twee woorden voor heeft en wij niet. Nou goed. En in sommige streken van Nederland nog niet. Want wij zeggen in West-Nederland, ik heb geen tijd meer. En dat is dat woord tijd. Zoals het hier ook staat. En dat betekent, ik kan het niet meer uitstellen. Ik heb geen uitstel meer. Ik bedoel, ik moet nu, ik heb geen tijd meer. Dat wil zeggen, ik heb geen tijd meer ter beschikking tot mijn beschikking vanaf nu tot aan een bepaalde gebeurtenis die moet plaatsvinden. Ik heb geen tijd meer. Maar goed, maar in het oosten van het land zegt men, ik kan het niet wachten. Ken je die? Ik kan het niet wachten. Ja, dat is een vaste uitdrukking hoor. Zo van, ik kan niet meer wachten. Maar de uitdrukking luidt, ik kan het niet wachten. Nooit gehoord? Nee. Vond altijd een hele leuke. En dat komt omdat men daar het woord tijd in deze betekenis dus eigenlijk niet kent. Daar komt het op neer. En dus moet men het anders zeggen. En dan krijg je dit. Ik kan niet wachten. Nou goed. Maar dat is wat het betekent. En dus hebben de vertalers ervan gemaakt dat er geen uitstel meer zal zijn. Er zal geen tijd meer zijn. Als je het één keer weet wat het vers betekent, hoef je geen enkel probleem te hebben met de Statenvertaling. Hè? Kun je gewoon zo zeggen. Dat er geen tijd meer zal zijn. De tijd is om namelijk. Ja, de tijd is om. Maar de tijd is om betekent natuurlijk niet dat er dan geen tijd meer is. En dus vervolgens tot in de eeuwigheid aan toe alle klokken zullen stilstaan. Toch? Dat betekent het niet. Nou goed. Bovendien kan dat niet eens, om de eenvoudige reden dat de uitspraken hier in dit vers helemaal niet van toepassing zijn op de jongste dag of op een nieuwe hemel en aarde of zo, maar ze zijn van toepassing op de dagen van de wederkomst van Christus. En dan zal de tijd toch nog door moeten gaan, want ik zou niet weten hoe je anders nog 1000 jaar zou kunnen aftellen. Toch? Dus die klok die moet toch doorlopen. Dat kan het dus helemaal niet betekenen, maar vooruit. Dus, maar hier staat dat er geen tijd meer zal zijn. In de zin inderdaad van dat er geen uitstel meer zal zijn. En de gedachte is, dus wellicht, want dat wordt ermee gesuggereerd, dat op een of andere wijze bepaalde gebeurtenissen ooit zijn uitgesteld. Althans, zo zou men ze op zijn minst kunnen bezien, blijkbaar. Ze zijn uitgesteld, maar in de toekomst komt het moment dat dat uitstel voorbij is. Of er is nog een hoeveelheid tijd gepasseerd inmiddels, maar die tijd zal ooit een keer om zijn, is de gedachte. Dat is wat hier staat. En waar het over gaat is voor ons niet moeilijk te begrijpen, want er staat meteen achter. Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, wie en wat het ook maar wezen mogen en wanneer dan ook maar. Maar als dat gebeurt, zo zal de verborgenheid Gods vervuld en daarmee voltooid worden, gelijk als zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. En dat is duidelijk genoeg, want die verborgenheid heeft, zoals u weet, betrekking op de tegenwoordige periode, waarin weliswaar dat koninkrijk van Christus is aangebroken, maar waarin het verborgen is en dus nog niet geopenbaard. En een van de meer gebruikelijke wijzen om dat te zeggen, niet in de Bijbel, maar wel daarbuiten, is dat het koninkrijk van Christus in de tijd werd uitgesteld. Dat wil zeggen, het had moeten komen bij de eerste komst van Christus, maar het is uitgesteld, nou komt het pas bij de wederkomst van Christus. Het is niet helemaal correct om het zo te zeggen, denk ik. Men zou het nauwkeuriger moeten doen dan, anders dan kom je namelijk in uitgebreide theologische discussies terecht, en dat heeft weinig zin. De gedachte is namelijk niet dat het koninkrijk is uitgesteld. De gedachte is dat de openbaring van het koninkrijk is uitgesteld. En dus dat het voorlopig verborgen bleef. En vandaar dat hier kan staan dat er een tijd komt waarin die verborgenheid vervuld zal worden. En dus voltooid zal worden. Dan wel voorbij zal zijn in de zin van dat wat verborgen was openbaar zal worden. En dat kan men eventueel als uitstel beschouwen. Al echter mijn ervaring is dat het woord uitstel tot grote misverstanden leidt, dikwijls. Maar niettemin is het een Bijbelse gedachte. U weet wel, dan krijg je de oude discussie over de vraag, is het koninkrijk nou meteen gekomen bij de eerste komst van Christus, of is het uitgesteld? En de dispensationalist bewijst dat het is uitgesteld. En de andere kant, zou ik maar zeggen, laten we maar zeggen, de verbondstheoloog, al heeft dat verbond er weinig mee van doen, maar ja, die leren, nee, het koninkrijk is terstond aangevangen. En die kunnen dat heel goed bewijzen, overigens. Het is namelijk allebei volstrekt, maar dan ook volstrekt waar. Alleen wat uitgesteld is, is de openbaring van het koninkrijk. En wat meteen gekomen is of aangevangen is, dat is inderdaad het koninkrijk als zodanig. De openbaring daarvan op aarde, dan wel de komst daarvan op aarde, heeft inderdaad niet plaatsgevonden. Men zou kunnen zeggen dat voor zover het de bedoeling was dat het in de eerste komst van Christus zou komen, en men kan het zo zeggen, voor zover dat de bedoeling was, is het uitgesteld. En ook daar moet je nog heel voorzichtig zijn, want als je vraagt, was het de bedoeling dat het toen meteen zou komen, dan is mijn antwoord ja. Hè? Want het was de bedoeling, dat zeker wel, maar aan de andere kant staat net zo sterk vast dat het al onbekend was, in ieder geval bij God en ieder die de Bijbel kon kennen, was het bekend dat het niet zo zou zijn, dat het in die dagen niet gerealiseerd zou worden. En in profetisch woord is dat ook op voorhand vastgelegd. Let op dat ik niet zeg geopenbaard, want dat is natuurlijk niet zo. Voor de goede orde moet je dan ineens onderscheid maken tussen de wil van God en het plan Gods. Dat zijn twee verschillende dingen. Tja. Echt, zo moeilijk is het niet, met zijn thema's die gewoonlijk voorkomen over het hoofd gezien worden. Of ze worden besproken in kringen waar men graag discussieert. Op filosofische wijze. De voorkennis Gods, de almacht Gods. En daarna de vrije keuze van de mens en dat soort dingen meer. Nou goed. Maar daar gaat het mij niet om. Waar het mij nu om gaat, is om dat uitstel. Het idee namelijk dat de vervulling van het profetisch woord op een of andere wijze zou kunnen of zou worden uitgesteld, is niet geheel onbijbels. Het komt namelijk wel degelijk voor. Maar uitstel is niet noodzakelijk afstel. Al zeggen wij dat in onze zegswijze, hè? Uitstel is afstel. Nee, als het nauwkeuriger zijn, zeggen we van uitstel komt afstel. Maar de verkorte versie luidt gewoon uitstel is afstel. Niet geheel correct, maar dat is met profetisch woord ook. Het moet toch een keer komen. Het is mijn oude verhaal, ik blijf hem altijd leuk vinden. Men zegt, het kan nog heel lang duren. En hoezo? Nou, zegt, het heeft ook al zo lang geduurd, dus het kan nog heel lang duren. Dat is een logica die ik altijd graag tegenspreek, omdat volgens mijn bescheiden mening, als het al heel lang geduurd heeft, kan het nou nooit meer zo lang duren. Toch? Ik vind dat zulke dwaze argumenten, ik spreek ze graag tegen. En waar het al zo lang geduurd heeft, is juist de kans groot dat in onze dagen deze dingen inderdaad vervuld zullen worden. En daarmee krijgen we dan prompt van doen met de laatste en definitieve vervulling van deze profetie van Ezechiël. Want dat staat voor de deur. Namelijk de dag des Heren, zoals genoemd in hoofdstuk 13. Maar dat bewaren we nog even voor na de pauze.
Simeon.
Het lijkt mij goed om eerst een stuk van Ezechiël 13 te lezen. Ezechiël 13, des Heren woord geschiedde tot mij zeggende, mensenkind, profeteer tegen de profeten Israëls die profeteren en zeg tot degenen die uit hun hart profeteren, hoort des Heren woord. Zo zegt de Heere, Heere, wee over die dwaze profeten die hun geest nawandelen en hetgeen zij niet gezien hebben. Uw profeten, o Israël, zijn als vossen in de woeste plaatsen. Gij zijt in de bressen niet opgetreden, noch hebt de muur toegemuurd voor het huis Israëls om in de strijd te staan ten dage des Heeren. Zij zien ijdelheid en leugenachtige voorzegging die daar zeggen, de Heere heeft gesproken, daar de Heere hen niet gezonden heeft, en ze geven hoop van het woord te zullen bevestigen. Ziet gij niet een ijdel gezicht en spreekt een leugenachtige voorzegging als gij zegt, de Heere spreekt, daar ik niet gesproken heb? Daarom, zo zegt de Heere, Heere, omdat gij die de ijdelheid spreekt en leugen ziet, daarom ziet, ik wil aan u, spreekt de Heere, Heere. En mijn hand zal zijn tegen de profeten die ijdelheid zien en leugen voorzeggen. Zij zullen in de vergadering mijns volks niet zijn, en in het schrift van het huis Israëls niet geschreven worden, en in het land Israëls niet komen. Gij zult weten dat ik de Heere, Heere ben. Daarom, ja daarom dat zij mijn volk verleiden, zeggende vrede, daar geen vrede is. En dat de een lemen wand bouwt en ziet de andere dezelfde pleisteren met loze kalk. Zeg tot degene die met loze kalk pleisteren dat hij omvallen zal. Er zal een overstelpende plasregen zijn en gij, o grote hagelstenen, zult vallen. En een grote stormwind zal hem splijten. Ziet, als die wand zal gevallen zijn, zal dan niet tot u gezegd worden, waar is de pleistering waarmede gij gepleisterd hebt? Daarom al zo zegt de Heere, Heere, ja, ik zal hem door een grote stormwind in mijn grimmigheid splijten. En er zal een overstelpende plasregen zijn in mijn toorn en grote hagelstenen in mijn grimmigheid om die te verdoen. Zo zal ik de wand afbreken die gij lieden met loze kalk gepleisterd hebt, en zal hem ter aarde nederwerpen dat zijn grond zal ontdekt worden. Alzo zal de stad vallen en gij zult in het midden van haar omkomen en gij zult weten dat ik de Heere ben. Zo zal ik mijn grimmigheid tegen de wand voortbrengen en tegen degene die hem pleisteren met loze kalk. En ik zal tot jullie te zeggen, de wand is er niet meer en die hem pleisterden zijn er niet. Te weten, de profeten Israëls, die van Jeruzalem profeteren en voor haar een gezicht des vredes zien, waar geen vrede is, spreekt de Heere, Heere. En gij, mensenkind, zet uw aangezicht tegen de dochteren uw volks, de welke profeteren uit haar hart, en profeteer tegen haar en zeg, enzovoorts. Komt er nog een uitspraak van de Heer nu tegen specifiek de vrouwelijke profeten. Vrouwelijke profeten. Ik weet niet hoe vrouwelijk die profeten dan waren, maar de profetessen worden ze genoemd. Of dat erg vrouwelijk is, dat heb ik niet goed begrepen, maar vooruit. Daar hebben we het nu vanavond toch niet meer over. Maar wel over het eerste gedeelte. Ik hoop dat in ieder geval duidelijk is dat in dit schriftgedeelte wel degelijk gesproken wordt over zaken die nog steeds toekomst zijn. Of andere zaken die weliswaar vervuld zijn geworden in de dagen van Ezechiël en dus die van Nebukadnezar, maar ook in de dagen van de Romeinen, in het legendarische jaar 70 van onze jaartelling, als tenminste dat nummer klopt, want ja, daar ben ik niet meer van overtuigd. Vooruit maar weer. Maar ze zullen alsnog vervuld worden in de toekomst, deze profetie. Dat kan ook eigenlijk niet missen. Al was maar omdat het belangrijkste aspect van deze profetieën wordt aangehaald in het Nieuwe Testament. Het ene deel is overigens de term dag des Heren, maar die heb ik al genoemd. De andere is dat in ieder geval in vers 10 en in vers, wat was het, 16 was het geloof ik. Ja, dat in vers 10 en vers 16 gesproken wordt over vrede, zoals die wordt aangekondigd door deze profeten, zogenaamde profeten, terwijl de Heer zegt, er zal geen vrede zijn, en niet alleen dat, er zal het tegenovergestelde van vrede zijn, uiteraard, want de wand waarover hier gesproken wordt, zou instorten, en in de praktijk gewoon een muur, hè. Weet u wat het verschil is tussen een muur en een wand? Een muur wordt een wand als hij bestreken is. Als hij gepleisterd is. Dat is van oudsher het verschil. En vandaar dat hij hier steeds vertaald is met wand. Want het gaat om een muur die bestreken is met pleisterwerk. En waar muren soms ook bespannen werden, is een bespanning dus ook een wand. Maar dan met een T. Gaat u maar, goed, laat maar zitten. Hè? Nou, dat heeft er niks mee te maken. Maar het idee is inderdaad dat de muur zou vallen. En ongetwijfeld een verwijzing ook naar de muur van de stad, van Jeruzalem. Vandaar dat de vertalers in vers 14 ineens, omdat het woord wand werd weggelaten, omdat het al zo vaak genoemd was en dus nogal overbodig, hebben de vertalers het woord de stad in kunnen vullen. Hebben jullie die? Want er staat dan ineens, al zo zal de stad vallen. Maar er staat gewoon, al zo zal zij of hij, weet ik het, vallen. En men heeft snel het woord de stad ingevuld, waar het woord muur is weggelaten. Maar de gedachte bij die muur is natuurlijk wel degelijk aan de stad. Het is trouwens een heel eenvoudig idee waar het om gaat. Namelijk, het gaat om een muur. Dat is eventueel de muur van de stad Jeruzalem, maar in hoge mate overdrachtelijk. Het gaat namelijk om een constructie, een samenleving, een ideeënwereld, hoe dat maar heet. Dan mag toekomstverwachting en alles zoals dat door de Joden, of de Israël, in de dagen van Ezechiël ontwikkeld was en in stand gehouden werd. Dat is wat een muur is, een bouwwerk, samenvoeging van losse stenen tot een geheel, tot een eenheid. En daarom kan de muur uitbeelding zijn van alle systemen. In de eerste plaats filosofische systemen, dat wil zeggen in het denken van de mens. En daarna politieke systemen, dat begint trouwens altijd met filosofische systemen, maar daarna wordt het in de praktijk gebracht en waar het betrekking heeft op een staat, heet het dan meteen politiek natuurlijk. Gaat om bepaalde leerstellingen of ideeën die ten grondslag liggen vervolgens aan de samenleving als zodanig, is het idee. Vandaar dat zo'n muur om een stad met groot gemak de uitbeelding kan zijn van de hele staat. Maar op dezelfde wijze kan het ook gaan eventueel over de muren van één tempel die de uitbeelding zijn van heel de gemeente. De stenen aan elkaar gevoegd tot één geheel, daar gaat het maar om. Maar in dit geval is de muur de uitbeelding van heel de Joodse staat, of wat er van over is, enzovoorts. En dat wordt dan versierd en acceptabel gemaakt, veredeld, bestreken met pleisterwerk. Er worden versierd en verdedigd en, door de valse profeten. Er komt als het ware een religieus laagje over het geheel. En daar zijn de theologen, de profeten voor, weet u wel. Precies, broeder. Die fariseeën worden vergeleken met pleisterwerk. En zo, ja, het is per definitie wit hoor, eigenlijk. Dus dat is de gedachte. He? Ja, het gebeurt met kalk en daarom is het wit. Maar het is zelfs zo dat het woord pleisterwerk in de Bijbel synoniem is met wit. En het wordt zelfs gebruikt, maar de woorden willen we niet te binnen zitten, ook in het Engels. To whitewash heet het. Witwassen, maar in werkelijkheid is het gewoon bestrijken met kalk. Of zoiets. Het is lang niet altijd echt helemaal wit natuurlijk. Maar vooruit. Maar dat is wel het idee. Er was nog wat, maar het ontschiet me nu, dus laat maar zitten. Maar, hoe was het ook weer? Hemelsblauw, purper en scharlaken in de tabernakel, op linnen. Maar per definitie is linnen wit. Als het in de praktijk zo is, doet weinig ter zake. Linnen is per definitie wit, daar gaat het maar om. Dus wit. En dat is met het pleisterwerk ook zo, per definitie wit. En stucadoren heet dus to whitewash, met een van de Engelse termen dan. Maar goed, maar daarmee wordt het verseerd en glad gestreken. En wordt de eenheid als het ware gedemonstreerd. Want dat is het, hè. De losse stenen zie je niet meer. Het is nu echt één wand. En niet meer een muur van losse stenen. Dat is het idee. Maar wat hier gezegd wordt, dat kun je in de vertaling helaas niet zien. Moet ik even kijken. Er wordt namelijk gesproken in vers 10 van een lemen wand. Er staat daarom, ja, daarom dat ze mijn volk verleiden zeggen de vrede daar geen vrede is. En vervolgens, en dat de een lemen wand. En dat is een wel erg slordige vertaling. Dat mag ik niet zeggen, want het zal een andere reden hebben waarom het er zo uitziet. Maar er staat gewoon, en dat een lemen wand bouwt. Of dat hij een lemen wand bouwt. Degene die dat bouwt is gewoon het volk. Er staat gewoon, en iemand bouwt een, enzovoort. Of hij bouwt een, en hij is dan gewoon, die één is gewoon Israël. Het volk als zodanig. En daarna volgt die term lemen wand. Dat is maar één uitdrukking in het Hebreeuws. Ik weet niet of ik hem bij de hand heb. Zal wel weer niet. Maar vooruit. Nou ja, het doet ook weinig te zaken. Maar het is inderdaad maar één woord in het Hebreeuws. En het idee is weliswaar van een wand, maar niet een stevige. En toen heeft men het maar vertaald, 350 jaar geleden, met een lemenwand. Zo van, het zijn niet stenen, het is maar leem. Maar de tegenwoordige opvattingen omtrent het woord zijn, dat het niet is een lemenwand, een wand van leem, maar een muur gebouwd van stenen, maar zonder mortel ertussen. Dat wil zeggen zonder cement, zonder specie, je weet zoiets. Het is gewoon los opgestapelde stenen. Heb je dat? Daar kun je een aardig muurtje mee bouwen als je het goed doet. Zolang je hem maar niet te hoog maakt. En anders zou die bijsterend breed moeten worden en bij voorkeur smal moeten toelopen naar boven, dan houdt het misschien ook nog een poosje. Maar de gedachte hier is juist van, het is een indrukwekkende muur en je kunt hem bestrijken, stucadoren, en dan lijkt het net een stevige muur, een stevige wand. Maar het hele idee in dit hoofdstuk of in dit schriftgedeelte is natuurlijk dat het aan de buitenkant wel lijkt op een eenheid, op een hechte eenheid. Maar in werkelijkheid zijn het heus allemaal losse stenen en dat stukwerk dient alleen maar om dat te verdoezelen. Ik voeg er namelijk niks aan toe. Voegen lijkt me een leuk woord in dit verband trouwens, maar ik voeg er niks aan toe. Of zullen we zeggen, het voegt niet echt. Nou, in elk geval, het blijft dus gewoon die losse muur. En dat stukwerk is er zo af, als het zwaar gaat regenen, is het idee. En daarna stort de muur vanzelf in.
Loze kalk.
Ja, bij kalk heeft men die gedachte ook willen weergeven. Loze kalk, maar staat gewoon een woord voor wat wij cement noemen of zoiets. Mortel of wat dan ook. Maar slechts aan de buitenkant opgestreken. Ook die term heeft men vertaald met twee Nederlandse woorden. In plaats van één. Om de gedachte weer te geven. Bij gebrek aan een goede kennis van het Hebreeuws, toen heeft men de gedachte proberen weer te geven. Dus redelijk goed gelukt. Maar het idee is gewoon, losse opgestapelde stenen, die moeten dan een muur voorstellen. En als je het dan bestrijkt, dan lijkt het heel wat. Maar in werkelijkheid verdoezelt die kalk. alleen maar de zwakke structuur van de muur. Het zal van geen enkele betekenis blijken te zijn, is het idee. Nou goed. Maar even terug naar het begin dan. Vers 2. Mensenkind, profeteert tegen de profeten Israëls die profeteren en zegt tot degene die profeteren enzovoort. Bij het belachelijke aanvoeren wordt profeet of profeteren herhaald. Want in werkelijkheid is er natuurlijk helemaal van geen profetie sprake. Profetie zou moeten zijn het voortbrengen van de woorden Gods. De term voor profeet, de algemene term voor profeet in elk geval, betekent eigenlijk ook alleen maar mond. Zodat het idee is dat de profeet fungeert als de mond Gods. Waarbij het woord weliswaar uit die mond komt, maar zijn oorsprong vindt ergens anders, vanzelfsprekend. Maar van deze profeten wordt gezegd dat hun woord niet voortkomt uit God, maar uit hun eigen hart. Uit hun eigen grenzeloze fantasie, dan wel filosofie. Of dichter bij de Bijbel dan, het komt uit hun hart, dus het komt voort uit wat zij geloven. En misschien moet je in dit geval zeggen, het komt voort uit wat ze niet geloven. Toch? Maakt niks uit, blijft hetzelfde. Het komt voort uit hun hart. Dat iemand uit zijn hart spreekt, vinden wij tegenwoordig een pluspunt, een deugd. Waar het gaat om dit soort zaken, is het dat juist niet. Integendeel. En voor zover het woord wat wij spreken uit ons hart zou komen, hoeft dat niet verkeerd te zijn vooropgesteld dat het woord van Gods wegen eerst in ons hart terechtgekomen is. Maar goed. Maar theoretisch, en in de Bijbel komt het zelfs voor, er zijn mensen die het woord God spreken zonder dat het uit hun hart komt. Er zijn zelfs ongelovigen die het woord God spraken. En waarvan ook staat dat zij op dat moment profetische uitspraken deden enzovoorts. Dat komt allemaal voor. Dat wil zeggen, dat hart heeft er niks mee te maken. En naarmate dat hart er een rol in speelt, wordt het woord meteen een stuk onbetrouwbaarder. Want zou je gedacht zijn wat er uit het hart allemaal nog meer voorkomt? Dat weet u toch, hè? Wat er uit het hart voortkomt. Nou goed, hoef ik dat niet uit te leggen. Het is in ieder geval een verwijt hier. Zij profiteren uit hun hart, zegt de Heer, maar het is niet mijn woord. Ze laten hun hart spreken. Zij zouden zo graag willen dat Jeruzalem bleef bestaan. Zij zouden graag willen dat hun eigen landje, wat er van over was, inderdaad zou kunnen blijven bestaan. Dat hun eigen werk zou overleven enzovoorts. En bij voorkeur zelfs dat de Heer zelf dan ook nog eventueel, of welke andere goden dan ook maar, want dat doet dan niet zoveel met de zaken, dat die andere goden daartoe zouden bijdragen. Om hun werk in stand te houden. Maar de Heer zegt, dat doe ik niet. Integendeel. Ze profiteren uit hun hart. Dat gebeurt in onze dagen nog, al heet het niet altijd profiteren. Dan wordt die claim ook niet altijd gelegd. Maar het is natuurlijk wel heel dikwijls zo dat heel wat voor het woord Gods moet doorgaan, terwijl het in werkelijkheid voortkomt uit het hart van de spreker. Dat laatste ook niet altijd natuurlijk. Maar laten we maar het meest positieve denken dan. Het komt voort uit hun hart. Dan willen we mee zeggen, dan bedoelen ze het goed. Maar het is natuurlijk niet goed. En ik kan me best voorstellen dat iemand uit zijn hart zou willen, met heel zijn hart zou willen, dat Jeruzalem nooit meer verwoest zal worden. Dat de Joodse staat zal blijven bestaan. En bij voorkeur zelfs zal worden uitgebouwd tot één wereldrijk. Dat ziet die Netanyahu ziet dat ook wel zitten. Maar goed. En Van der Hoeven natuurlijk ook wel. En zo zijn er nog wel een paar. Hè? Maar goed, we zullen geen naam noemen verder. Maar het idee dat moest nou maar eens voorbij zijn. Dat gedoe met het Joodse volk en dat land moest nou maar eens blijven bestaan. Het moet dan maar eens en voor altijd afgelopen zijn. Ik kan me dat wel voorstellen. Dat iemand dat wil. Maar het punt is dat God het niet wil. Althans niet op deze manier. En dus wordt een eind gemaakt aan deze manier. Een manier wil zeggen wijze van doen. Dat wil zeggen dat dit handwerk, want dat is wat manier is. Hè, dat is wat de handen doen, hè, dat weet je toch. Hè? Manual, met de hand. Dat deze manier, dit handwerk, inderdaad verwoest zal worden. Deze, ik zal het doen en niemand anders. Ik zal mijn eer aan geen ander geven enzovoorts. En dus zal de Heer zijn oordeel brengen, wat ook de mens ervan vindt. En hoezeer wij onze eigen gedachten dan ook zouden kunnen verdedigen of rechtvaardigen. En hoezeer het ook uit het hart komt. Andersom vinden wij natuurlijk ook, dat als wij geloven op grond van de Bijbel, dat die tegenwoordige Joodse staat verwoest zal worden, dat Jeruzalem zal verwoest worden, dan wordt ons verweten dat wij dat willen. En dat het uit ons hart zou voortkomen. Dat wij met heel ons hart wensen dat het zal gebeuren. Ja, dat is natuurlijk ook niet zo. Ik herinner me nog goed. Toen ik dat eens uiteenzette aan een Jodin. Zij hief de handen ten hemel en zei: O Heer, u hoort het Ab Klein Haneveld wil dat Jeruzalem verwoest wordt. Nou, dat had ik dus niet gezegd. Nee, het was Tante Rebecca. Sorry. Maar, ja. Ja, jammer, maar er viel niet mee. Ik was ook helemaal overdonderd eigenlijk. En ja, het is iemand van een veel oudere generatie, zal ik maar zeggen. Dus ja, wat moet ik daartegen zeggen? Ja. Ik heb het uiteindelijk maar zo gelaten. Wat moet je? Het is niet wat ik wil, maar ik lees het in de Bijbel. Maar het onderscheid moet je kunnen maken tussen wat je zelf zou uitdenken en iemand gunt of niet, en wat God zegt dat er gebeuren zal op rechtvaardige grond. Ja, dan moeten we ons eigen hart dan maar even loslaten en ons onderwerpen aan het plan God. Dat is ook veel veiliger en veel verstandiger in alle opzichten. Nou goed. Maar men zou die dingen dus inderdaad niet moeten verwarren. Zij profiteren uit hun hart, maar dat is de oorsprong van dit woord, en daarom zal er niks van terechtkomen, is de gedachte. Daarna staat het er nog veel vreemder. Er staat in vers 3. Zo zegt de Heere Heere tot deze profeten dus. Even voor de goede orde. Wij spreken al dikwijls over valse profeten. In het hele Oude Testament, voor zover ik weet, komt de uitdrukking valse profeten niet voor. Zij worden dwaze profeten genoemd. Hè? En of valse profeten in het Nieuwe Testament voorkomen, weet ik niet. Ik dacht het wel, maar dat weet ik niet eens. Ik zou niet eens schriftblad weten uit het hoofd. Maar ik dacht het wel. Daar heb je wel ingekropen valse broederen. Die herken je meteen en die komen op handen en voeten de deur binnen. Ja. Nou goed, laat me zitten. Toch, hè? Ja. Valse profeten. Ja. Die bijten dus, hè? Staat hier trouwens ook, hoor, dat ze bijten. Ik heb het in ieder geval vanmiddag gelezen. Dat moet dan hier wel geweest zijn. Oh ja, ze bijten en eten de kudde op. Dat is het eigenlijk, valse profeten. Ze bijten, ja. Nou goed. Maar ze heten in het Oude Testament geen valse profeten. Ze heten dwaze profeten. Er staat hier ook, vers 3. Wee over de dwaze profeten die hun geest nawandelen. En dat is wel aardig, die uitdrukking. Hun geest wil zeggen, hun denken, als ik het dan maar wat vereenvoudig voor het gemak. Een geest staat in ieder geval voor het denken, in de zin van intellectueel denken. De ratio, daar gaat het over, die geest is dat. Het beredeneerd denken. En deze profeten stellen dus vertrouwen in hun eigen theorieën. Daar komt het in de praktijk op neer. Maar ze hebben verder niks gezien, staat er. Ze wandelen hun geest na. En ze wandelen na hetgeen zij niet gezien hebben. Terwijl profeten geacht worden juist wat gezien te hebben. Ze worden geacht visioenen gehad te hebben. Een gezicht, weet u wel. Maar de Heer zegt, ze hebben niks gezien. En voor zover ze dus toch letterlijk wel wat gezien hebben, kwam het voort uit hun eigen denken. Hun eigen geest. Voor degene die denkt, dan moeten ze toch redelijk intelligent geweest zijn, moet ik u zeggen, nou, daar gaat het nou juist over. Hier wordt een spot met ze gedreven in dit vers. Want er staat, wee over de dwaze profeten die hun geest nawandelen. Dus wat wandelen zij na? Dwaasheid. Toch? Ja. En dat er de spot mee gedreven wordt, mogen blijken uit de uitdrukking dwaze profeten. Dat is de letterlijke vertaling ongeveer wel van wat staat. Wat nooit meekomt in een vertaling, bijna nooit, zijn de woordspelingen. En die vinden wij hier, die moet ik opzoeken, want het Hebreeuws kan ik ook niet onthouden. Maar er is hier wel degelijk sprake van een woordspeling. Dwaze profeten, Nebi'im, Nebalim. Die woorden lijken op elkaar namelijk. Nebi'im, Nebalim. De ene keer met een L erin, dat is dat dwaze. En de ene keer zonder een L erin. Als je het opschrijft, lijken die woorden nog veel meer op elkaar. Schrijf maar één letter. En als je het zou moeten vertalen naar het Nederlands, kom je dus terecht bij bijvoorbeeld een profeet zonder profeet. Zo, daar lijkt het meest op, denk ik. Maar dat is nog een heel nette vertaling, moet ik u zeggen, natuurlijk. Hè? Wel een profeet, maar geen profeet. Profeetloze profeet, zoiets. Dwaze profeten. Is er wat te gek mee gestoken, zelfs met de uitdrukking profeet. Het scheelt niet veel of ze zijn dwaas dus. Dus wee over de dwaze profeten die hun geest nawandelen en hetgeen zij niet gezien hebben. En daarna, uw profeten, o Israël, zijn als vossen in de woeste plaatsen. Dan weet u dat meteen dat de vos in de Bijbel een beeld is van valse profeten of op iets lager niveau valse leraren. Hè? Ja, het heeft iets met sluw te maken, dat wil zeggen, met eigen vindingen, hè? De gedachte is toch aan intelligentie, dat wel, maar de intelligentie wordt inderdaad gebruikt om het woord Gods weg te redeneren en om er eigen theorieën of filosofieën voor in de plaats te stellen. Dan heet het hun overleggingen, want die zijn er wel, hun overleggingen zijn verijdeld geworden. Ze dienen tot niks, enzovoorts, hè? En een onverstandig hart is verduisterd geworden. En zich uitgevende voor wijzen zijn ze dwaas geworden. Want wat doen ze met een wijsheid? Het woord Gods. En dat is de wijsheid, wegredeneren. Enzovoort. Dat is de schijn van intelligentie. Terwijl het in werkelijkheid meer het tegenovergestelde is. Het is dwaasheid. En dat is vandaar de vos. We hebben in het Nieuwe Testament een vos die heet Herodes. Ja, de Heer stuurt zijn discipelen weg met een antwoord aan Herodes en hij zegt: ga heen en zeg tegen die vos enzovoorts. Dat is bijbelse symboliek, valse profeten, valse leraar, want u weet dat Herodes eigenlijk de positie van antichrist innam, hè? Dat wil zeggen, als alternatieve messias gingen je door het leven. En in ieder geval, de zogenaamde Herodianen zagen in Herodes, dan wel in het huis van Herodes, de Messias. En ze meenden dat langs die weg, langs het koningschap van het huis van Herodes, het Messiaanse Rijk gerealiseerd zou moeten worden. Wij vinden die vorsten trouwens ook in de geschiedenis van Simson. Die knoopt de vossen bij hun staten aan elkaar. Of knoopt een gelijke fakkeltje tussen. Ja, enige vindingrijkheid kan hem ook niet ontzegd worden. Maar vooruit. En dan stuurt ze zo de oogst in, zal ik maar zeggen. Ja, de dierenbescherming bestond toen nog niet, broeder. Helaas. Voor de vossen dan. Nou goed. Ik denk altijd, waar vang je zich al 300 vossen? Want... Nog afgezien van vangen, waar vind je ze?
150 fakkels.
En 150 fakkels, ja. Ja, hij was voor geen kleintje vervaat, heet zoiets. Maar aardig beeld natuurlijk, want waarom vossen 2 en 2? De aardigheid is natuurlijk dat valse profeten of valse leraren per definitie met elkaar oneens zijn. Dat kan nooit anders. Want per definitie staan ze voor de een of andere leugen. En u weet, leugens vermenigvuldigen zich nog sneller dan vossen. Nou ja. Toch daarom per definitie strijd. Leugen brengt altijd strijd. En vandaar vossen met hun achterste tegen elkaar. De een wil de ene kant op, de ander wil de andere kant op. Per definitie is dat zo. En vervolgens staken ze daarmee het hele land en daarmee de oogst en daarmee... Het leven eigenlijk in brand bracht het zo een oordeel over het land. Dat is wat valse profeten doen. Dat is wat hier ook uiteengezet wordt. Maar het wordt via de geschiedenis van Simson geïllustreerd. Heb ik meteen de eerste en de laatste vossen in de Bijbel gehad. Daarna hebben we de vossen die de wijngaard bederven. Die schijnt een bekende uitspraak te zijn. Ik weet niet waarom.
Vangt ons de vossen, de kleine vossen.
Ja, ja. Ik weet niet eens waar dat staat. Ja, oh, in het Hooglied. Hooglied, ja. Ja. Vangt gij lieden ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven. Want onze wijngaarden hebben jonge druifjes, maar die kleine vosjes. Nou goed. Hè. De wijngaard is een beeld van Israël. Dan wel van het koninkrijk, want daar komt het op neer. Dan wel van de beloften aan Abraham. Want er zijn verschillende manieren om hetzelfde te zeggen. En de vossen bederven de wijngaard. Dan heb je ze weer dus, valse profeten. En in klaagliederen, als eenmaal Jeruzalem gevallen is, dit Jeruzalem uit de dagen van Ezechiël, dan wordt Jeruzalem beklaagd in het boek Klaagliederen van Jeremia. En daar staat om des berg Sions wil die verwoest is, waar de vossen oplopen. Kijk, precies hetzelfde. De uitbeelding van hoe de ondergang van Jeruzalem in werkelijkheid bewerkstelligd is door de valse profeten, dan wel valse leraars enzovoorts. Overigens, valse profeten kan in tweeërlei opzicht zijn. Je hebt de categorie die zegt, al zo zegt Jehovah. Maar Jehovah had helemaal niks gezegd. Dat is de categorie hier in dit hoofdstuk. Je hebt ook de categorie valse profeten. Dat zijn gewoon profeten van Baal enzovoorts. Hè? Die helemaal niet zeggen, al zo zegt de Heer. Maar zijn valse profeten omdat ze andere goden vertegenwoordigen. Oh ja, of wat er voor door moet gaan natuurlijk. Hetzelfde met valse broeders. Zijn valse broeders broeders die ontrouw zijn aan de Heer, of zijn het helemaal geen broeders? Is vals geld geld of niet? Valse tanden, zijn het tanden? Ja, weet ik niet. Kan natuurlijk. Maar hier in Ezechiël 13 is duidelijk genoeg. Uw profeten, o Israël, zijn als vossen in de woeste plaatsen. Maar de gedachte is dat de vossen zelf de woeste plaatsen veroorzaken hebben. Enzovoorts. Hè. Daarna hebben we nog de uitspraak van de Heer Jezus. De vossen hebben holen, maar de Zoon des Mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. Als valse profeet ben je overal welkom, zegt de Heer. Maar als je het woord Gods vertegenwoordigt, dan houdt dat ineens op. Want dat is de strekking van het vers uiteraard. Hè. Nou goed, ik laat hem daar maar even bij. En kom in vers 5. Gij zijt in de bressen, de gaten in de muren. Gij zijt in de bressen niet opgetreden, nog hebt de muur toegemuurd. Leuk hè, je hebt dus het werkwoord muren of toemuren. Dat wil zeggen dichtmetselen dus, als het er helemaal over gaat. Hè. Gij hebt de muren niet dichtgemaakt voor het huis Israëls om in de strijd te staan ten dagen des Heren. Dat wil zeggen dat de muren open zijn, er zijn gaten in de muren en dus zal de stad vallen. De verantwoordelijkheid voor de verdediging van het land als zodanig ligt in de eerste plaats bij de geestelijke leidslieden en dus bij het woord des Heren. Naarmate men het woord des Heren ontvangt en gelooft, zal men inderdaad veilig zijn, zou de Heer hen zegenen, maar naarmate men het woord Gods verwerpt en daarmee dus ook eventueel de profeten des Heren, zou de Heer zelf een oordeel brengen. En zo zou je natuurlijk in eerste instantie de term dag des Heren hier lezen. Dat is trouwens een van de eerste keren dat het voorkomt. Nou ja, Jesaja spreekt eerder al over dag des Heren. Maar dag des Heren zou je hier in de eerste plaats lezen als oordeel des Heren. Namelijk, gij zijt in de bressen niet opgetreden, gij hebt de muur niet toegemuurd voor het huis Israëls, om in de strijd te staan, dat wil zeggen om stand te houden in de strijd, wanneer de Heer zijn oordeel zal brengen. Dat is het idee. Want waar men trouw is aan het woord des Heren, zal men dat oordeel overleven, om zo te zeggen. En doorstaan. In tweede instantie lees je natuurlijk dag des Heren gewoon in de wat meer specifieke betekenis, namelijk het oordeel des Heren zoals het zal komen in de dagen van de wederkomst van Christus. Wij lezen meestal dag des Heren in de zin van tijd, in de zin van een periode en tijdstippen enzovoorts, maar de eerste gedachte blijft heus, dag is oordeel. Een dag des Heren is oordeel des Heren, ook in het Nederlands.